BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Eén ding heeft de oorlog in Oekraïne wel helder gemaakt. Europa heeft de Verenigde Staten hard nodig, nu Rusland weer een bedreiging is voor westerse democratieën. Tegelijkertijd klinkt in alles door dat de VS in economisch opzicht kiest voor America First. En dan is het land zelf ook nog eens tot op het bot verdeeld als het gaat om politieke kleur. In hoeverre kun je eigenlijk spreken van de Verenigde Staten? Hoe heeft deze grote geopolitieke macht zich de afgelopen tijd ontwikkeld? En wat kenmerkt Amerikanen en Amerikaanse cultuur? In BNR's Big Five van de Verenigde Staten ga ik op zoek naar een antwoord op deze en andere vragen in een poging om deze wereldmacht beter te begrijpen. En vandaag hebben we contact met Jan Posma, Amerika-deskundige en ook onze eigen correspondent in de Verenigde Staten voor deze zender, ook andere media. Jan, welkom.
Ja, dankjewel Art. Fijn om er te zijn.
Ja, jij in Washington, ik gewoon in Amsterdam. Voordat ik het met je ga hebben over de verhalen die in de Verenigde Staten het nieuws domineren, wil ik eerst twee dingen van je weten. Je woont er nu zo'n 5 jaar volgens mij in Washington D.C. Werk je dus ook. Ja. Correspondent voor verschillende media, ik zei het al. Voelde jij je meteen thuis toen je daar kwam wonen tussen de Amerikanen?
Op zich wel. Ik kende Amerika wel heel goed. Ik had ook in Amerika gestudeerd. Ik had mijn stage ook gelopen in Washington.
Dus
ik
kende Nederland de stad een master ook wel gedaan, goed. Toch?
Ja, precies. Een bachelor en master. Of een bachelor American Studies en een master journalistiek daarna. Ja. En die was ook erg op Amerika gericht. Dus ik was eigenlijk altijd wel heel veel met Amerika bezig. Dus op dat punt voelde ik me wel thuis. Ook meer de langere tijd geweest dan alleen als toerist. En dat is echt wel een groot verschil. Maar ik moet ook wel zeggen, het was ook toch wel weer wennen hoor. Want als je er gaat wonen en je weet dat je er voor langere tijd zit, dan ga je toch ook anders naar zo'n land kijken.
Ja, maar jullie correspondenten wonen allemaal in van die dikke villa's, toch? Dus dan heb je ook niks met gewoon land te maken. Ja.
Nou, deze correspondent niet. Nee. Toen wij eerst... Ik ben met mijn vrouw, Barbara. Die is inmiddels ook correspondent voor het Financiële Dagblad. Sinds de afgelopen verkiezingen trouwens. Dus we zijn een duo nu. Mm-hmm. Toen wij naar Amerika kwamen, naar Washington... Toen gingen we daar wel een beetje... We gingen op avontuur eigenlijk. En we wisten dat we niet heel veel geld zouden hebben in het begin. Dus we zijn voor de goedkope huur gegaan. En dat was in een wijk... Dat was gewoon een mindere wijk. Dat was best een gevaarlijke wijk eigenlijk. En in het begin wonen we daar wel prettig. We hadden een mooi appartementje. Het was dus betaalbaar, belangrijk. Ja. Maar we merkten wel dat als je even 5 minuten richting het stadscentrum liep, dat er dan een hele andere wereld was. Daar waren de Starbucks'en, daar waren de hipsters, daar was de Whole Foods, zeg maar de luxe supermarkt. En waar wij woonden was net over de rand, waar het veel minder leuk was en veel minder prettig. En op een bepaald moment merkten we dus echt... Er waren er 's nachts, 's avonds ook schietpartijen. En ik weet nog dat op een bepaald moment zat ik aan de eettafel, zat ik te werken. En toen dan hoorde je een paar droge, hoge knallen. Ja. En dan keek ik uit het raam en dan zag ik iemand liggen. En dan zag je een bloedvlek bij die persoon liggen. En dat gebeurde een paar keer totdat zelfs de Washington Post, de lokale krant, die had het over murder block als het over ons adres ging. En dat was wel het moment dat we dachten, wacht eventjes, het is interessant om als journalist deze andere kant van een stad als Washington te zien. Want als journalist zie je natuurlijk die mooie monumenten en heb je in zo'n buurt helemaal niks te zoeken. Mm-hmm. Maar dat was ook wel het moment dat we zeiden, wacht eventjes, nu moeten we ook op zoek naar een andere plek.
Oh, je valt even...
Want dat is ook Amerika, maar niet de plek waar je heel veilig kan wonen. Dus. Nee,
ik snap het, je viel heel even weg, maar je zei we zijn verhuisd. Dus je woont inmiddels op een veiligere plek, hoop ik.
Ja, precies. We wonen inmiddels in een van de leukste plekken van Washington, dichtbij het Witte Huis ook
zie
nog.
Zie je toch in zo'n villa, hè? Krijg je dat toch weer. Ja.
Nou, geen villa, nee.
Hey, ten tweede waar ik mee wil beginnen, als nou alles zou kunnen, wie zou je dan als Amerika-consument heel graag eens willen interviewen?
Ja, je had het net al over hoe verdeeld Amerika is. En ik ben altijd op zoek naar mensen die daarboven kunnen stijgen. Die boven de partijen kunnen staan. En
die
heb je
nog
bijna niet meer in Amerika. Nee, precies. Die zijn er bijna niet meer. Zelfs voormalig presidenten waren dat vroeger dan. Zelfs die kunnen dat niet meer. Die zijn ook al verdacht omdat ze van een bepaalde politieke partij waren en zijn. En er is één persoon die ik al een tijdje op de voet volg omdat hij dat wel probeert. En dat is misschien wat onverwachte naam, maar ja? Arnold Schwarzenegger. Oh. We kennen hem natuurlijk allemaal als de filmster, ja. De man van de bicep, zeg maar. Ja. Maar die is natuurlijk ook gouverneur van Californië geweest.
Ja.
En die heeft zich Ja, precies. En die heeft zich tijdens corona, maar daarvoor ook al, is er in een tijd dat het iedereen wat verder aan het polariseren was en dat het allemaal net even wat vervelender werd, was hij juist iemand die probeerde daarboven te gaan staan en probeerde de twee kanten wat dichter bij elkaar te brengen. En dat vond ik echt fascinerend, want hij is natuurlijk hij is een democraat, dus mm-hmm. dat maakt hem ook wel een beetje verdacht voor rechts-Amerika. Maar tegelijkertijd is hij dus ook iemand die als actieheld toch ook de status heeft vanuit Hollywood, dat hij toch ook wel een beetje voor rechts ook een interessant iemand is. Dus ik volg altijd heel erg wat hij zegt en hoe hij daarmee bezig is. Ik vind dat hij dat ook heel knap doet. Hij doet dat via social media en met hem zou ik daar heel graag over praten. Over hoe Amerika dus weer de andere kant op kan en hoe het allemaal wat vriendelijker kan worden. En hij is natuurlijk ook een outsider, want hij is net als ik natuurlijk ook niet geboren in Amerika. Ja, dus hij heeft daar denk ik een interessante kijk op.
Laten we het over die polarisatie hebben, want dat benoem je al. Hè? Er zijn weinig mensen in Amerika die nog boven de partijen staan. Zelfs oud-presidenten zijn inmiddels verdacht door het ene kamp en juist geliefd bij het andere kamp. Dat zie je ook terug in de berichtgeving. Alles, ieder klein incident wordt een wedstrijdje, lijkt het wel, tussen de Republikeinen en Democraten. En ik begrijp dat het zelfs zo ver gaat dat het nu al gaat over welke koffie je drinkt. Starbucks wordt gezien als links, welke schoenen je draagt. Nike wordt ook weer gezien als links. M&M's is zelfs, die snoepjes die zijn inmiddels ook niet meer volgens mij onverdacht. Het gaat wel ver, hè?
Ja, je merkt echt, in Amerika wordt op dit moment bijna alles politiek gemaakt. Die politiek die sijpelt in alle lagen, in alle onderdelen van de samenleving, sijpelt dat zo door. En die voorbeelden die je noemt, dat klopt inderdaad. Ik ken mensen die zeggen van, wij drinken geen Starbucks, want de CEO, dat is een linkse man, daar willen we niks mee te maken hebben. Dus wij drinken dat gewoon niet. Ja. De Nike sneakers, het was een tijdje terug, toen was er veel te doen om dat knielen bij American voetbalwedstrijden. Dat was tijdens de Black Lives Matter zomer, zeg maar, toen dat heel erg in het nieuws was. Toen waren er Amerikanen die hun Nikes in de fik staken en daar filmpjes van op social media zetten. En toen werd het dus ineens een statement om Nikes te dragen, terwijl je die dingen natuurlijk overal ziet. Dus dat werd ook al politiek. En zo, je noemt de M&M's al, dat is dan ineens een soort, wordt gebombardeerd tot een soort nationale discussie. En dan gaat het er ineens over, mag er een meisjes M&M's zijn? Of is dat overdreven? Wordt M&M's nu te woke? En dan zijn er dus inderdaad Amerikanen die zeggen, ik koop dat gewoon niet meer. Ik eet het niet meer. Het gaat dwars door vriendschappen en families heen. Ik sprak een tijdje geleden een man die heel erg anti-Trump was in Florida. Die demonstreerde daar regelmatig met zijn golfkarretje op zo'n resort. En dan reed hij met anti-Trump borden rond. En die zei van, ik praat niet meer met mijn dochter. Ik heb er al jarenlang niet meer gesproken. Want ze is getrouwd met een Trumper. Dus zo diep zit dat.
Want dat vroeg ik me inderdaad af. Is het iets van de media, de politiek, dat wat wij hier in Nederland meekrijgen? Je hoort vaak het verhaal, Amerika als land is verdeeld, die politiek. Maar Amerikanen zelf zijn zo aardig, ook naar elkaar. Maar jij zegt nu nee, het loopt zelfs in families scheef op deze verdeling, op deze polarisatie.
Ja, het verdeelt mensen op alle niveaus, hoor. Daar staat wel tegenover dat het natuurlijk niet voor elke Amerikaan geldt. Maar je merkt bijvoorbeeld ook wel dat Amerikanen liever niet meer over politiek praten. Dat is een onderwerp, daar hebben ze het liever niet over. Want daar liggen allerlei gevoeligheden nu. En dan kan je zomaar ruzie krijgen met de buurman of met degene waar je net eventjes in de supermarkt mee praat. Ik denk dat
het best lastig om niet over politiek te praten als alles politiek is geworden. Zelfs de koffie die je drinkt of de schoenen die je draagt.
Ja, precies. Nee, dat is ook zo. Het is overal en tegelijkertijd proberen mensen dus ook al wat te vermijden. En ik moet wel zeggen, die vriendelijke Amerikanen die zijn er ook gewoon, hoor. Want Amerikanen gaan inderdaad heel vriendelijk met elkaar om over het algemeen. Maar je ziet dan dat bijvoorbeeld de invloed van Fox News, die rechtse conservatieve zender, die ook heel pro-Trump is. Dat is de meest bekeken nieuwszender in Amerika. En je merkt echt wat daar gezegd wordt. En 's avonds zitten daar opiniemakers als Tucker Carlson, mm-hmm. die heel populair zijn, mm-hmm. die ook best extreem in hun meningen zijn. En je merkt wat daar gezegd wordt, dat die one-liners echt één op één overgenomen worden. En als ik natuurlijk als journalist vraag ik wel heel vaak naar politiek. En als we dan over die drempel heen zijn, dan hoor ik bij Republikeinen heel vaak die zinnetjes precies zo terugkomen. En dat is best hard allemaal. En dat voedt ook dat gevoel steeds weer.
Ja. En dan zit jij daar als nuchtere Nederlander, inmiddels misschien een klein beetje Amerikaans geworden, maar toch, jij kijkt er met zo'n blik van buitenaf naar. Verbaast het jou dan eigenlijk wat er in het land is gebeurd dat je ooit bestudeerd hebt?
Ja, nee, zeker. Ik zie mezelf inderdaad als nuchtere Noordelinger ook. Ik kom uit Friesland en ik heb wel het gevoel nog steeds als ik met de Amerikanen praat dat ik inderdaad daar iets nuchterder in sta in wat er allemaal gebeurt dan zij. Dat is ook makkelijk natuurlijk, want ik ben echt een buitenstaander. Ik kijk van buiten naar binnen. Zo kan je dat land ook goed analyseren. Ik verbaas me daar nog dagelijks over en dat is ook wat het gewoon heel interessant en heel leuk maakt. Want je ziet steeds dingen waarvan je denkt, dat kan toch niet? Dat kan toch niet gebeuren? En dan gebeurt het toch. En Amerikanen zijn gelukkig ook heel goed in dat uitleggen. Die staan altijd klaar. One-liners, dus die weten altijd goed te verwoorden waarom ze iets vinden. Dus voor mij is het een soort doorlopend antropologisch onderzoek, waarbij ik constant aan het kijken ben wat er aan het veranderen is, wat er anders is dan Nederland en ja, hoe dat dus kan.
Ja, en journalistiek is natuurlijk geschiedschrijving op het moment zelf, dus daarmee ook lastig om misschien lange lijnen te ontdekken. Maar toch, als ik jou dat vraag vanuit jouw ervaring, die polarisatie, die neemt toe, is het beeld van buitenaf. Is dat iets wat jij herkent en een lijn die je dus in de toekomst kan doortrekken? Of zitten we voor het punt dat Amerika misschien juist elkaar wat meer gaat vinden?
Ja, heel moeilijk. Dat is sowieso het glazen bol kijken. Ja, dat is lastig, zegt meteen, maar daar ben ik niet goed in. Dat is gewoon, ja, dat is echt moeilijk. Maar je ziet natuurlijk wel dat in de Amerikaanse geschiedenis de eerder momenten zijn geweest waarbij die polarisatie gigantisch was. Het heeft zelfs tot een oorlog geleid. De Amerikaanse burgeroorlog in de 19e eeuw. Dat is natuurlijk het moment geweest waarop echt het kruidvat plofte. Nou wil ik de situatie van nu daar niet mee vergelijken hoor, want dit is wel echt heel anders. Maar tegelijkertijd zie je dus ook, dat kost dan tijd, maar daar komen ze dan ook alweer overheen. En zo zijn er constant wel golfbewegingen tijdens de Vietnamoorlog. Dat was natuurlijk ook een moment dat de ene helft van het land iets anders vond dan de andere helft. Ze vinden elkaar wel weer, maar het blijft ook wel echt een land van uitersten. En die grote tegenstelling, zoals die de afgelopen jaren geweest is, dat is wel, het blijft wel iets extreems hoor. Het is echt wel iets. En op dat punt was, die bestorming van het Capitool was zo'n moment waarop even dat kruidvat ook plofte. En ja, dan hoop je dat daarna dus wel wat meer normalisering komt. Maar dat zie ik nog niet echt.
The Big Five. Art Rojakkers.
Mijn gast is Jan Posma, correspondent in de Verenigde Staten. Ja, Jan, je deed ooit een master journalistiek, je zei het al. En toen je daarmee bezig was, was volgens mij 9-11, toch of niet?
Ja, klopt. Tijdens mijn studie in ieder geval. Ik begon in Groningen met geschiedenis. En de eerste dagen dat ik daar rondliep als student, toen gebeurde 9-11 inderdaad. Ja. En toen weet ik nog, daar op de vismarkt stonden allemaal mensen voor de tv te kijken. Het maakte gigantische indruk. En ja, dat was voor mij ook een moment. Ik hoorde toen heel veel mensen zeggen van, wij moeten het Midden-Oosten begrijpen, want daar komt het dus vandaan. En ik dacht eigenlijk het tegenovergestelde. Ik moet Amerika leren begrijpen, want wat voor conflict of probleem er ook in de wereld is, dus altijd één land wat er ook mee te maken heeft. En dat is Amerika. En dat is eigenlijk een van de momenten waarop ik dacht, ja, ik moet die kant op, dat wil ik begrijpen.
Ja. Ik werkte destijds bij de rubriek Nova, de voorganger van Nieuwsuur, en was verantwoordelijk voor de nieuwskop van de uitzending. Het was een hele nieuwsluwe dag in Nederland, weet ik nog. Totdat om 2:30 dit gebeurde. En ook meteen het besef doordrong, dit gaat zo ongelooflijk veel impact hebben. Had jij dat als student ook al toen je daar in Groningen op die vismarkt stond?
Ik had wel echt dat gevoel van er gebeurt hier iets en ik kan mijn vinger er niet op leggen wat het is. Ik weet nog echt de verbijstering van dat moment, wat jullie op de redactie misschien ook wel gevoeld hebben, van hoe moeten we dit nou plaatsen, wat is hier eigenlijk gebeurd? En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat de dagen daarna, want ik had dan inleidende vakken en dat ging dan over de vroegste geschiedenis, over de Grieken en dat soort zaken. Maar dat het allemaal om werd gegooid en dat we het allemaal over dit moment gingen hebben. Mm. Dat iedereen het erover had. Dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. Dat onheilspellende gevoel.
Dat was een startpunt voor jou om te denken, ik wil de VS beter leren kennen. Dat brengt je dan uiteindelijk, als we een stap in de tijd maken, naar 6 januari 2021. Je werkt inmiddels als journalist in Amerika. Ik ben correspondent. En wat je dan meemaakt is iets wat je nooit had kunnen bedenken. De bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers. Het was wereldnieuws. Hoe heb jij die dag beleefd?
Ja, dat was echt een bizarre dag. Het begint eigenlijk al een paar dagen ervoor. Ik had namelijk het gevoel al een tijdje, eigenlijk al maanden ervoor. Er waren al een paar grote Trump-marsen geweest in Washington in de maanden daarvoor. Ik had er heel veel met Trump-supporters gesproken. En ik hoorde steeds echt de meest extreme dingen terug. Van we grijpen naar de wapenen als het nodig is. We worden door de overheid worden we bedrogen. Deze verkiezingen, we geloven er gewoon niet in. Dit was echt nog voor de verkiezingen begon dat al. En toen dacht ik ook al steeds van, het lijkt wel elke keer meer te worden. Dit is een hoge drukpan. En welke kant gaat dit op? Wat gaat hier gebeuren? En dat was dus op 6 januari ook zo, die dag zelf. 'S Ochtends gaf Trump die toespraak, die beruchte toespraak, hè, voor het Witte Huis daar. En ik merkte ook al, toen ik met mensen daar sprak, met Trump-supporters, dat het echt de sfeer was. Ik had het nog niet eerder zo heftig meegemaakt. Bij Trump-rallies, dan heb je ook wel eens, nou ja, dan is er altijd veel, ja, er wordt veel gescholden op de media, zullen we maar zeggen. Maar dan kon je altijd nog wel met een grapje of met uitleg van, ik kom uit Nederland, ik ben van de Nederlandse media. Dan zagen ze dat toch wel weer anders van, is die media daar ook zo erg? En dan zei ik natuurlijk, nee, wij doen gewoon ons werk. En dan kon je er toch wel weer een goed gesprek mee voeren. Maar op die dag lukte dat echt niet. En ik stond daar op dat grote veld en ik hoorde wat Trump zei. Ik hoorde wat de mensen tegen me zeiden. En ik weet nog dat ik echt een paar keer dacht, welke kant gaat dit op? Mensen liepen met hooivorken, wat ik in eerste instantie grappig vond. Want dat is natuurlijk ook een soort symbolisch, bijna stripachtige manier van, we willen de machthebbers weg hebben. Maar dat zijn natuurlijk ook serieuze wapens. En ik moest toen heel snel terug. Ik werk ook voor de Telegraaf. Ik moest daar een artikel over schrijven snel. Ik woon gelukkig dichtbij het Witte Huis. Dus snel op de fiets terug, stukje tikken. En ik was aan het tikken. En toen zag ik dat de mars naar, naar het Capitool begonnen was. En dus ik snel weer op de fiets terug. En ik stond daar en dat was echt, ik weet nog echt dat ik daar de mensen liepen zo langs me dat Capitool in. En ik dacht van, dit verwacht je in een derde wereldland. Hoe kan dit in Amerika gebeuren? En ik weet ook nog dat ik dacht van, ik had wel het gevoel, er gaat iets gebeuren, het kan gewelddadig worden, maar dit had ik niet kunnen voorspellen. Dus het was eigenlijk een beetje op dezelfde manier als op 11 september, die verbijstering van, hoe kan het dat het gebeurt? En ondertussen gebeurde het om me heen. En we hadden een live uitzending met BNR, dus ik
heb daar... Was het nog veilig om te doen of niet?
Ja, dat is een goede vraag, want dat weet ik eigenlijk nog steeds niet helemaal wat daar het antwoord op is. Ik weet wel dat het wel wat dreigend voelde, ook omdat ik uitlegde dat als ik met mensen praatte, dan kreeg je soms echt wel agressieve reacties. Ze kregen ook wel wat duwtjes en wat, nou ja, dat ging wel wat verder dan dat het normaal ging. Op een paar momenten heb ik ook besloten, nou ja, we hebben zo'n grote BNR-microfoon, hè, met zo'n gele plopkap erop.
Maar ja, dan loop je daar ook mee rond natuurlijk. Ja.
Ja, die heb ik maar snel in mijn rugzak gedaan. En toen heb ik van die oortjes ingedaan met een microfoontje erin. En ja, zo heb ik de uitzending gedaan. En af en toe...
En dat was het veiligheidsoverwegingen, toch? Zodat je minder herkenbaar bent.
Ja, precies. Want ik dacht toch, ja, als ze zien dat ik media ben, ik weet niet hoe ze gaan reageren. Ik zag ook die beelden dat er lag ergens een stapel met allemaal statieven van tv-journalisten. En die kunnen natuurlijk niet verbergen dat ze van de media zijn. En daar werd op getrapt, daar werd op gespuugd. Ik zag vervelende reacties om mij heen richting andere journalisten. Dus dan wil je toch, ja, je wil die uitzending kunnen maken, je werk kunnen doen. Maar je moet er ook een beetje oppassen. Ik heb het gevoel dat ik er op die manier goed doorheen kon laveren. Ja. En af en toe, ja, dan kwamen de mensen uit dat Capitool, soms bebloed, allemaal met tranende ogen van het traangas en alles wat er werd gebruikt. Dan pakte ik toch even die microfoon, snel interviewtje gedaan, snel weer naar binnen. En dat kon dan ook. Ja, dus dan goed doorgekomen gelukkig.
Op die manier je werk kunnen doen. Nou, was natuurlijk het paradoxale is dat dit gebeurt, je zei het zelf, je verwacht dit eigenlijk in een derde wereldland. Dit gebeurde in Amerika, het land dat oorlogen heeft gevoerd om democratie te exporteren. Het beste manier van een land regeren. En dan juist daar wordt eigenlijk, nou ja, het Capitool wordt bestormd. Daar zit iets heel paradoxaals in, wat wereldwijd ook wel leidde tot een beetje gegniffel over de Amerikaanse status.
Ja, dit was echt het afschminken natuurlijk ook van wat de Amerikaanse democratie op dit moment is. En we zijn die dag en ik denk ook de periode daaromheen zijn we echt langs een afgrond gegaan in de VS. Dat is echt een gevaarlijk moment geweest. Met die bestorming, wat gewoon heel gevaarlijk was. Als je kijkt ook hoe dicht ze uiteindelijk bij die congresleden, bij vicepresident Pence waren. Hè. Ik zag daarvoor het congres stond een soort schafot. Mensen riepen ook constant Hank Pence. Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Uh-huh. Maar ook alle de leugens die we gehoord hebben over de verkiezingsuitslag, die nog tot op de dag van vandaag doorgaan. Inderdaad, in het buitenland werd daar dan ook, dat merkte ik ook wel naar gekeken van wat is hier aan de hand.
En dat merk jij dan als correspondent? Jij merkt dat als correspondent en als Nederlander. Is dat iets waar Amerikanen zelf mee bezig zijn? In hoe dat ja, in het zeker, buitenland gezien zeker. Werd en hoe er naar hun land wordt gekeken?
Ja, je ziet daar wel een groot verschil. Tenminste, dat viel mij heel erg op. Want Republikeinen, of tenminste de Trump-supporters, zeg maar, de soort mensen die daar rondliepen, die zien dat heel anders. Die hebben het gevoel. Ik heb nog wel eens contact met de ene van die zegt tot op de dag van vandaag, we hebben die dag geprobeerd de democratie te redden. Dus die gelooft nog steeds helemaal in die andere kant, de kant van Trump. Maar ik merk bij democraten, en Washington is echt een hele democratische stad, hè, normaal gesproken. Ik geloof 95-94% stemt daar democratisch. Maar daar merk je wel heel erg, daar zijn ze heel erg met bezig van wat vindt Europa ervan. We zijn een beetje het lachertje van de wereld. Deed mij erg denken aan de Bush-jaren tijdens de Irak-oorlog. Dat Amerikanen soms ook hun excuses aanboden omdat ze Amerikaans waren. En dan zeiden van ja, sorry, ik heb deze president niet gekozen. Ja. Maar ja, daar staat tegenover dat er nu dus Republikeinen zeggen. Sorry, deze president heb ik niet gekozen. Hier schaam ik me voor. Dus daar zie je die verdeeldheid ook in.
Ja, er zijn onderzoeken die nog steeds lopen naar de Capitoolbestorming. Dat is dan ook meteen politiek. De Republikeinen willen volgens mij verder. De Democraten willen onderzoek doen. Maar daar zit toch ook een politiek motief achter. Hoe heb jij het gevoel, wordt er in het land teruggekeken nu op de Capitoolbestorming? Zijn er lessen die daarvan geleerd zijn?
Nou, dat is iets heel raars geweest. Iedereen was volgens mij geschrokken. Ik denk dat Trump zelf ook geschrokken was na afloop. En je merkte in de paar weken daarna dat bijvoorbeeld in het Amerikaanse congres ook dat Republikeinen ook geschrokken waren. En dat daar ook wel geluiden waren van dit ging te ver. Dit kan echt niet. En toen dacht ik ook wel, wacht eens even. Dit is het moment dat Trump te ver is gegaan. Mm-hmm. Want dit is gewoon, dit was de rode lijn, zeg maar, ook voor zijn eigen supporters. Maar je merkte daarna dat toch vrij snel er weer werd omgebogen. En dat ook deze bestorming eigenlijk, en de kritiek op de bestorming vooral, dat ook politiek werd gemaakt. Dat daar ook werd van gezegd van ja, dat is eigenlijk ook democraten die ons zwart proberen te maken. En toen hoorde je ook weer die complottheorieën van de FBI zat ertussen. Die hebben dit eigenlijk een beetje zo, dit brandje aangestoken. En wat heeft Trump ermee te maken? Je hoorde ook, dit waren eigenlijk een soort toeristen. En wat hebben ze nou helemaal gedaan daar? Dat werd op allerlei manieren goed gepraat. En ja, eigenlijk binnen een maand of wat dan ook zaten we volgens mij weer op het punt dat er eigenlijk voor een deel van Amerika niks gebeurd was, dat dit helemaal geen probleem was en dat die lessen dus niet geleerd zijn. Ondanks dat we toch allemaal die beelden hebben gezien en iedereen heeft kunnen zien hoe heftig het die dag was.
Ja, dus zelfs iets als waarheidsvinding wordt dan politiek in een land waarin alles politiek was. Daar begonnen we dit half uur mee. Zelfs de schoenen die je draagt, de koffie die je drinkt. We spreken zo verder met Jan Posma, onze correspondent in de Verenigde Staten. Morgen trouwens, dan is James Kennedy te gast, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis. Maar zometeen dus verder met Jan Posma. Blijf luisteren.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week 5 kopstukken over de Verenigde Staten. Later deze week praat ik nog met econoom Helene Mees over de effecten van de Inflation Reduction Act op de Europese economie. Interessant gesprek moet het gaan worden. Maar vandaag de gast Jan Posma. Tenminste, hij zit in Washington, wij in Amsterdam, correspondent in de Verenigde Staten. En komende half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken, Jan. Namelijk wat de belangrijke politieke momenten van dit jaar worden en de zwaar verdeelde partijpolitiek in Amerika. We hadden het er al over en ik wil er toch wat meer vragen over stellen. Maar ik ga eerst een uitstapje met je maken, als je me dat toestaat. We hadden vorige week een week van de corruptie hier in BNR's Big Five. Diana Matroos sprak 5 deskundigen erover. De laatste was Thomas Bos. Hij is directeur opsporing bij de FIOD en BNR's Big Five dus van de strijd tegen corruptie. Allemaal terug te luisteren als podcast. En hij had deze vraag voor jou, de kettingvraag.
Ik heb natuurlijk een bijzondere positie dat ik nu het bruggetje moet slaan van de corruptie naar Amerika. En toen dacht ik aan de volgende casus. De FIFA, de Internationale Voetbalbond, die is gevestigd in Zwitserland. Daar bleek van alles mis te zijn, ook in termen van corruptie. Vervolgens zijn de Amerikanen daar ingestapt om daar de stal te reinigen. En nou is mijn vraag, voetbal, dat is niet een grote sport in Amerika. Het is geen American football. Maar waarom is dan toch iedere keer Amerika de politieagent van de wereld, die dan op een ander continent erin stappen om corruptie op te sporen en de zaak aan te pakken? Hoe komt dat? Hoe zit dat in Amerika? En ook, tweede deel van de vraag, wat zouden wij daar als Nederlandse opsporing van kunnen leren?
Ja, de eerste vraag dus over waarom Amerika zo vaak als politieagent van de wereld optreedt. Ook op dit terrein.
Een hele interessante. En ik vroeg daar toch ook over het voetbal. Moet ik er even aan toevoegen dat voetbal daar wel echt groeiende is. Mm-hmm. Dus vrouwenvoetbal is daar echt al groot. En het afgelopen WK merkte ook weer dus steeds wat meer aandacht voor voetbal.
En
over
4 jaar het WK daar, toch?
Ja, precies. En dat is ook wel belangrijk. Want ook met hoe dat soort locaties worden bepaald. Daar is natuurlijk ook wel eens wat discussie over corruptie. En dat is ook denk ik wel een reden waarom Amerikaanse justitie extra interesse heeft. Want inderdaad in 2026 samen met Mexico en Canada gaan ze het doen. Dus dat voetbal, het is inderdaad geen Amerikaanse voetbal, maar het is echt wel een sport, een belangrijke sport aan het worden daar. En wat denk ik meespeelt in dit geval, de belangrijkste informant, dat was Chuck Blazer, was ook een Amerikaan, die zat in de FIFA. Dus dat speelde wel mee. Maar ik denk ook wel dat Amerikanen gewend zijn om deze rol op zich te nemen. En ze voelen daar ook geen scrupules bij. Die denken als wij het niet doen, dan doet niemand het. Dus nou, dan doen wij het dus maar. En daar zit denk ik ook wel wat eigenbelang bij, want dit is ook de verantwoordelijkheid die ze voelen, maar ze hebben er zelf natuurlijk ook wat aan. Als die Amerikanen steeds meer in dat voetbal gaan, dan is het ook beter voor hun als de FIFA niet een corrupte organisatie is. En zo is dat ook een beetje met Biden voor met de Oekraïne. Dat heeft er ook mee te maken van Amerika is ook beter af als Europa vrij blijft. Dus er zit ook wel wat van die gedachte in. Hm. En ik moet ook meteen zeggen, niet elke Amerikaan denkt zo hoor. Dus sommige Amerikanen die denken ook van waar bemoeien wij ons mee? Laten we ons gewoon lekker op onze eigen problemen richten.
Tweede vraag was, en dat is sowieso wat de Nederlandse opsporingsdienst kan leren van hun Amerikaanse collega's. Maar misschien heb je sowieso wel iets wat wij, waarvan je nu als je naar Nederland kijkt, denkt van dat zouden ze wat Amerikaanser kunnen oplossen.
Nou, ik vind het een ingewikkelde vraag, moet ik eerlijk zeggen. Maar waar ik meteen aan moet denken is, ik heb het gevoel dat we in Nederland soms een beetje wegkijken van de grotere problemen. Als ik nu van een afstandje ook verhalen hoor over drugscriminaliteit, over afrekeningen, dat soort zaken, dan denk ik wel eens van dat begint toch aardige Amerikaanse gangstertoestanden te worden. En ik heb het gevoel dat de Amerikaanse opsporingsdiensten daar wat meer aan gewend zijn en daar dus ook wat meer zich op inzetten. Maar ik heb daar niet genoeg verstand van om daar echt een oordeel over de Nederlandse kant te geven.
Nee, je zit inmiddels ook natuurlijk al vijf jaar daar in Amerika. Dus laat het weer over, toch maar jouw land dan even noemen, Jan, de Verenigde Staten. Die Amerikaanse presidentsverkiezingen, die zijn pas weer op 5 november 2024. Ik word nu al moe als ik eraan denk. Laat staan als je correspondent wordt in Amerika, toch? Dat hele circus weer, Jan. Heb je er zin in?
Ah, maar dat is een hoogtepunt. Dat zijn de mooiste periodes van het jaar. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, Amerikanen zeggen dit ook wel vaak tegen me. Gaan we weer? De vorige zijn nog niet eens voorbij of we moeten alweer.
Het is leuk voor politici en journalisten. Maar dan vallen jullie ons er zo mee lastig.
Ja, het probleem is dat jullie blijven luisteren en het blijven lezen. Dus dat moeten we wel, Art. Ja, ja.
Er zijn natuurlijk twee partijen in de VS. Je hebt de Republikeinen en de Democraten. Dat zorgt ook ervoor dat die beide partijen nogal verdeeld zijn onderling ook. Omdat ze veel mensen moeten verenigen. Als we eens kijken naar de Republikeinse partij. Wat voor facties kom je daarin tegen die er nu toe doen?
Ja, wat je ziet is sowieso het grootste deel van de Republikeinen, dat is nog steeds een beetje het ouderwetse voor Trump Republikein. Een beetje de klassieke conservatieve Republikeinen. Maar wat je wel ziet is dat er een steeds luider wordende groep, en ik denk ook een groep die steeds meer invloed toch krijgt, is de Trump-vleugel, de rechtse vleugel van de Republikeinse partij, die hoor je gewoon steeds meer, die krijgen steeds meer invloed. En dat is een kant van de Republikeinse partij. En daar gaat het eigenlijk niet meer zo om resultaat. Daar gaat het er meer om dat je geen compromissen sluit en dat je zuiver bent. Dus dan de Ted Cruz'en van deze wereld, die zijn vooral bezig met hun eigen standpunt verkondigen. Ze willen daar niet op toegeven. Ze willen niet samenwerken met democraten. Want als je water bij de wijn doet, dan geef je eigenlijk toe. Dan ben je een beetje een loser. Dus dat zuiver zijn is eigenlijk veel belangrijker geworden.
Nou, dat kwam weer heel duidelijk tot uiting bij de verkiezing van de voorzitter van het huis voor het huis, toch? Kevin McCarthy bedoel ik. Daar zag je dat gebeuren. Een radicale groep die dat hele besluitvormingsproces gijzelt.
Ja, precies. En waarbij McCarthy uiteindelijk dus, dat is een beetje zelf een republikein die niet een heel duidelijke visie heeft. Die wilde gewoon heel graag leider worden van de republikeinen in het huis. En dat is eigenlijk zijn belangrijkste punt. Daar aast hij al jaren op. Maar je zag daar inderdaad, er moest uiteindelijk 15 keer gestemd worden voordat die man genoeg stemmen had. En dat kwam omdat die rechtse, radicalere kant van de partij, dat die geen zin had om voor hem te stemmen. Uiteindelijk kwam het allemaal precies goed en gaven er een paar mensen toe. Dus het was uiteindelijk een hele hoop theater en een hele hoop spektakel en het resultaat is hetzelfde. En ja, dat is eigenlijk iets wat je dus vaak ziet aan die kant. Een hele hoop theater en uiteindelijk, ja, het resultaat, dat is gewoon toch wat minder belangrijk.
Ja. Wat je ook zag, dat is een beeld wat mij bijbleef, waren een paar democraten die met een hele grote bak popcorn dan naar binnen kwamen. Alsof het een grote amusement blockbuster uit Hollywood was waar ze naar gingen kijken, dat stemproces. Terwijl in die partij, bij de democraten, heb je toch ook een enorme verdeeldheid?
Ja, klopt. En dat is ook wel de hypocrisie die je aan beide kanten ziet, hoor. Want als er problemen aan de andere kant zijn, of dat nou met de president of binnen de partij is, aan de andere kant wordt altijd hard gelachen, zijn ze altijd heel kritisch, doen ze altijd alsof de andere kant gek is. Maar tegelijkertijd, die democraten, die hebben inderdaad ook genoeg problemen. Want wat je eigenlijk hebt, in Nederland hebben we inmiddels ongeveer voor elke Nederlander een eigen politieke partij. Ja. Hè? Elk smaakje hebben we. Ja. Maar in Amerika blijven het gewoon twee partijen, democraten en republikeinen. Dus als jij ook als democraat binnen die democratische partij zit, dat is, ja, ze zeggen hier dan een big tent, een grote tent waar heel veel mensen in passen. Maar in dat linkerhoekje zitten ook bij de democraten aan de vleugel zitten een hoop mensen. We horen vaak over de squad, hè, met AOC, Alexandria Ocasio-Cortez.
De ster van Woke America, hè?
Ja, en de ster van sociale media ook. Dus echt een vrouw die in korte tijd ook grote invloed en veel bekendheid heeft gekregen. Die vleugel is er ook gewoon bij de Democratische Partij, zoals dat ook aan de rechterkant bij de Republikeinen is. En dat is iets waar de leiding mee om moet gaan, maar ook vooral iets waar Biden ook mee om moet gaan. En je ziet wel dat Biden, die zelf heel erg in het centrum zit en heel gematigd is, door die kant van de partij ook echt wel wat naar links is gedrukt of getrokken. Maar dat blijft voor hem ook moeilijk op die kant dus steeds binnenboord te houden. Dat is een constant doorgaand gevecht.
Ja, dus je hebt twee partijen in een land dat verdeeld is en waar alles politiek is. We hebben het in kaart proberen te brengen. Daarboven zit dan een president die iets gedaan probeert te krijgen van zijn agenda. Maar zoals we het nu eigenlijk in dat afgelopen half uur schetsen, is het een onbestuurbaar land.
Ja. Ja, en dat zie je ook al een hele tijd eigenlijk. De laatste presidenten hebben ook allemaal gemerkt. Je denkt dan als president ben je de machtigste man ter wereld. Maar niet met het congres. Als het congres je tegenwerkt, dan wordt het gewoon heel erg lastig. Ja. Dus Washington staat al heel lang stil of bijna stil. Moeilijke dingen komen er amper door. En dat is gewoon nog steeds zo.
Ja, maar dan is dat de wereldmacht toch waar wij allemaal naar kijken. Ook als hier in Europa, als de oorlog in Oekraïne uitbreekt, kijken we dus naar Amerika. Maar dan kijken we dus naar een land dat het onderling niet eens kan worden.
Mm-hmm. Ja, nee, dat klopt helemaal. Ja. Ja, ja, ja.
Het is toch een beetje alsof je als kind opgevoed wordt door ouders die het nooit eens worden.
Ja, ja, ja. Nou ja, ik moet ook zeggen, toen Rutte vorige week in het Witte Huis was, toen werd ook verteld dat Nederland een democratietop gaat organiseren met een paar landen, waaronder ook Amerika. En dan denk je toch wel meteen, ja, wacht eens eventjes, we hebben die bestorming gehad. Dat is iets wat in het buitenland ook wordt nagedaan. Hè, kijk naar Brazilië. Je hebt hier een
politiek
systeem.
Duitsland is ook
nog
iets geweest, hè? Ja.
Ja, precies, natuurlijk. Ja, ook in Duitsland. Het exportproduct is wat veranderd, zullen we maar zeggen. En het land wat dus van binnen eigenlijk ook vastzit en er wordt alleen maar naar elkaar gekeken. Dus ja, wat wil jij nu de rest van de wereld leren over hoe je dit goed moet aanpakken? Die Amerikanen die kunnen zelf wel een lesje gebruiken.
Ja. Wie bestuurt het vliegtuig? Dat is dan vaak, hè, de vergelijking. Hier in Nederland hebben we dat ook gehad als we het hadden over de toeslagenschandaal of problemen bij de Belastingdienst. Dat er is een systeem, maar wie heeft dat systeem nog eigenlijk onder controle? Geldt het ook voor Amerika? Wie bestuurt daar het vliegtuig?
Ja, de piloot is en blijft de president. Maar die president wordt dus nog wel nogal belemmerd in de mogelijkheden die hij heeft om te sturen. Dus dat maakt het moeilijk. Maar wat wel sowieso duidelijk is, die president is eindverantwoordelijke. Dus het feit dat het niet lukt, er is maar één persoon die daarop aangekeken kan worden uiteindelijk. Of die daarop aangekeken wordt, in ieder geval door de Amerikanen. En dat is op dit moment dus Biden. Het is natuurlijk wel zo. Biden heeft gewoon het congres nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Maar ja, er wordt dan gezegd, hij is degene die dat dan voor elkaar moet krijgen. Hij is toch jarenlang senator geweest. Hij weet hoe de hazen lopen. Hij heeft beloofd dat hij een reaching across the aisle zou doen. Dat hij de hand zou schudden met republikeinen en wel tot die compromissen zou komen. Nou, doe het dan ook maar. Alleen het probleem daarbij is dat die verdeeldheid en dat vastgelopen systeem, dat zo vast zit, dat lukte Obama niet. Nou ja, Trump heeft dat niet geprobeerd en het lukt Biden ook niet. Dus het zit gewoon vast, het blijft vastzitten.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de Verenigde Staten. Later deze week praat ik nog met Jaap Kooijman, hoofddocent mediastudies en Amerikanistiek. Dan vraag ik hem bijvoorbeeld hoe de Amerikaanse popcultuur zich verspreidde over de rest van de wereld. Vandaag de gast Jan Posma, correspondent in de Verenigde Staten. We spreken hem vanuit Washington. Jan, je zei al eerder, ik heb geen glazen bol. Het is lastig om dingen te voorspellen. Wat je wel kan zeggen volgens mij in de toekomst is wat de belangrijkste politieke momenten van dit jaar gaan worden in de VS.
Ja, zeker. We gaan een paar strijdpunten gaan we krijgen het komende jaar. Laat ik maar even beginnen met wat voor ons in Nederland het dichtst bij ligt. De steun aan Oekraïne. Biden heeft op dit moment nog een potje eigenlijk waar hij steun uit kan halen. Dat is nog vastgelegd door het oude congres, de begroting toen, waar democraten nog de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hadden. Dus dat was niet moeilijk om dat door te krijgen. Maar dat potje is straks een keer op. En dan moet hij ook met de nieuwe realiteit langs de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. En daar heeft die Kevin McCarthy, die jij net al noemde, die heeft al gezegd, wij moeten nog maar eens kijken of die miljarden naar Oekraïne moeten blijven gaan. Want Amerika is er ook nog, America First. Dus dat wordt echt een groot punt van strijd. Ik moet zeggen, op dit moment het grootste deel in het congres blijft gewoon de plannen steunen, staat achter Oekraïne. Maar we hadden het al eerder over die Trump-vleugel. Die zijn natuurlijk echt van America First. En dat is een kant die je gewoon heel duidelijk en heel veel hoort. En
hoe groot is die kant, Jan? Is er iets van te zeggen? Dat is een minderheid, maar hoe groot is die minderheid binnen de Republikeinse Partij?
Ja, het is echt een duidelijke minderheid. Maar omdat je ze zoveel hoort en omdat bijvoorbeeld ook de megafoon van Fox News daar ook een rol in speelt, waarbij ook die opiniemakers waar zo goed naar gekeken wordt, die zo populair zijn, ook wel heel kritisch zijn op Oekraïne, dan merk je ook wel, dan kan dat omslaan. En als er dan vervelende dingen gebeuren, de benzineprijs die omhoog ging bijvoorbeeld, dan kan echt het gevoel daarover ineens omslaan. En dat is wel een gevaar. Als er tegenslagen gekomen in die oorlog. Ook het nieuws bijvoorbeeld dat er corruptie was in Oekraïne. Nou, dat is iets, dat wisten we ook allemaal wel. Maar dat dan ook zo actueel nu naar voren komt. En dat er actie voor nodig is in Oekraïne. Dat is dan echt iets dat komt bij rechts-Amerika hard aan. En die zeggen allemaal, zie je nou wel, dat is ons geld. Dus dat is echt gevaarlijk voor die steun aan Oekraïne. Er moeten niet te veel vervelende dingen gebeuren eigenlijk.
Nee, want Amerika is een land waar alles gepeild wordt. Elk sentiment wordt daar vastgelegd door allerlei onderzoeksbureaus. Dus dit ook, de steun voor Oekraïne. Hoe is dat op dit moment? Is dat nog breed gedeeld onder de bevolking?
Nou, ik zag bijvoorbeeld een peiling waarbij 60% van de Republikeinen nu zegt van dat hoeft van ons niet zo. Dus 60% van de Republikeinen is er al tegen. En Democraten, daar is veel meer steun. Dus daar staat het er beter voor. Maar ja, het gaat dus om die kant van de bevolking die als eerste als eerste kritisch wordt hierop. Ja. En op het moment dat ook andere Amerikanen in het dagelijks leven gaan merken, dan zou het omslagpunt kunnen komen.
Ik begon in de aankondiging, hè, dat we erachter komen dat we, zeker met zo'n oorlog op dit continent, dat wij afhankelijk zijn van de VS op een heleboel vlakken. Maar eigenlijk zijn we niet afhankelijk van het land, maar van republikeinse stemmers in dit geval dus. Bijna de mensen die het Capitool bestormd hebben.
Ja, dat is in ieder geval een deel van de bevolking die echt wel veel gehoord wordt. En die dus ook via Fox News en via die mensen in het congres echt wel veel invloed hebben. Ja, ik denk echt dat zijn de eerste die je hoort. Dat zijn ook de luidste die je hoort. Ja. Dus die zijn heel belangrijk in dat proces.
Misschien had Mark Rutte niet naar het Witte Huis moeten gaan, maar naar de achterban van de Republikeinen, naar hun staten.
Dat was sowieso heel interessant geweest. Ja. Wat Rutte sowieso heeft gedaan. Hij is wel bij Kevin McCarthy ook langs geweest. Mm-hmm. En dat is geen toeval natuurlijk. Dus na het Witte Huis ging hij meteen door naar het Capitool. Heeft hij met Kevin McCarthy gesproken. En dat, ja, dat moet over Oekraïne zijn gegaan. Dus op dat punt is die eerste stap wel gezet.
Ja. Hij had ook dat gesprek met Biden. Dit wordt, denk ik, wel het jaar van de waarheid van Joe Biden, zou je kunnen zeggen. Hij zit op de helft van zijn termijn. Hij moet gaan beslissen of hij het nog een keer gaat doen of niet, die hoogbejaarde man.
Ja, precies. En daar noem je meteen ook het belangrijkste pijnpunt voor Biden. Hij is 80 nu. Dat merk je ook. Ik moet ook zeggen, toen in het Oval Office, toen Rutte op bezoek was, dan was het contrast was echt groot, hoor. Rutte, die vol energie zit, terwijl hij net ook 8 uur in een vliegtuig heeft gezeten en met tijdsverschil kampt en een superdruk schema heeft. En Biden, die zat ernaast en we konden hem amper verstaan. Die was heel stilletjes, had een briefje bij zich. En dat is kritiek die je vooral veel van Republikeinen ook hoort natuurlijk. Hij is te oud. Republikeinen zeggen dan ook meteen, hij weet helemaal niet meer wat hij doet. En er worden altijd hele kleine van die fragmentjes die dan op social media worden gedeeld. Als Biden zich even verspreekt of wat dan ook, dan wordt dat enorm uitgelicht.
Ja, ik zag ook van die filmpjes dat hij iemand 2 keer een hand geeft, hè, in een groep. En dat hij dan eigenlijk amper door lijkt te hebben met wie hij aan het praten is. Dat wordt dan in ieder geval geïnsinueerd.
Geïnsinueerd, ja, precies. En ik moet ook wel zeggen, als je die gedachten erbij hebt, dan zien die beelden er op een bepaald moment ook zo uit. En dat is wel wat gebeurt. Dat wordt op grote schaal steeds gedeeld en herhaald. Dus dat is in ieder geval wat die Fox News-kijker de hele dag te horen krijgt. Mm-hmm. Dat speelt echt wel mee. En ja, ook bij de democratische achterban hoor je die kritiek wel, hoor. Want ja, iemand van 80, moet die nou de toekomst van het land gaan uitstippelen? Hebben we nou nog steeds niet een jonger iemand die dit zou kunnen doen? Bij de vorige verkiezingen was Biden natuurlijk ook al de kandidaat, uiteindelijk de last man standing. Die moet het dan maar doen. Die heeft de ervaring. Hij heeft de grootste kans dat hij Trump kan verslaan. Nou, dat is ook gelukt. Maar ik denk dat heel veel democraten toch wel hadden gehoopt dat er een nieuw iemand was opgestaan die het had kunnen doen. En niet iemand die eigenlijk een pensioen zou gunnen op 80-jarige leeftijd.
Je moet er ook niet aan denken dat die man er weer zo'n campagne moet gaan voeren. Dat hele land doorvliegen en zo. Of je dat wel volhoudt?
Nou, dat is heel interessant inderdaad. Ja, want hij heeft natuurlijk de vorige campagne wel een beetje, ja, ik zeg tussen aanhalingstekens, geluk gehad dat corona er was. Want daardoor waren heel veel evenementen werden afgelast. Het was echt een campagne die vooral virtueel werd gehouden. En dat is natuurlijk iets wat je makkelijker volhoudt. Maar nu zijn we straks dus 4 jaar verder. En waarschijnlijk geen corona op dat moment. En ik weet niet of hij een 100% turbo erop politieke campagne of een man van zijn leeftijd dat succesvol kan doen. Helemaal als hij al 4 jaar presidentschap erop heeft zitten. Ja. Maar het schijnt dus dat hij zelf zegt hij nog steeds, ik wil het gaan doen. En we krijgen 7 februari de State of the Union toespraak. En het verhaal is nu dat ergens in de weken daarna de aankondiging zou komen. En het verhaal is dan ook dat Biden dus ja zou zeggen. Maar of het echt gaat gebeuren, hij moet het eerst maar zeggen.
Ja, maar dan zou het dus zomaar zo kunnen zijn dat we weer zo'n verkiezingsstrijd krijgen tussen de man die dus ja gaat zeggen na 6 januari. En de man die van wie iedereen denkt, nou, kom maar, wanneer ga jij weer mengen in het strijdperk? Nou, Donald Trump.
Ja, precies. En dan zou je dus een herhaling krijgen, precies met dezelfde kandidaten. Terwijl dat ook 2 kandidaten zijn waar dus die zelf allebei erg polariserend zijn. Of ze dat in Bidens geval nu willen of niet. Het zou denk ik ook voor het land goed zijn als er wat nieuwe namen, jongere personen naar voren zouden stappen.
2 van die oude witte mannen die daar weer dan met elkaar gaan staan knokken.
Ja, met hetzelfde riedeltje, want Trump die heeft het ook nog steeds over dezelfde dingen als bij de vorige campagne en de campagne daarvoor. Het zou echt een complete herhaling worden.
En nou wil ik niet aan leeftijdsdiscriminatie doen, Jan, maar het is volgens mij wel een bekend fenomeen dat je soms wat meer star wordt als je ouder wordt. Misschien hebben we hier wel de oorsprong te pakken van de kloof, de verdeeldheid in Amerika. Dat als je wat meer jonge mensen nu aan het roer zet, dat makkelijker is om echt over die brug te kijken en om bruggen te slaan.
Ja, dat is een interessante vraag. Ik denk dat in ieder geval verjonging goed zou zijn voor een frisse blik. Want het blijkt wel dat deze mannen, die hebben het geprobeerd. En het is allebei niet gelukt om dat land dichter bij elkaar te brengen. Dus ik zou zeggen, doe dan maar een nieuwer, jonger iemand inderdaad. Dat lijkt me een interessante. Dat zou in ieder geval ook, denk ik, het land wat nieuw elan geven. Ja. En dat hebben ze ook wel een beetje nodig. Want als we begonnen ergens aan het begin, zei je al van, nou, we worden er soms een beetje moe van die eeuwige campagne. Amerikanen worden daar ook moe van. Mm-hmm. Met twee dezelfde namen. Ja, dan beginnen ze allebei met een 1-0 achterstand.
Alhoewel ze in Hollywood ook films 3 keer achter elkaar maken. Hè? Volgens mij was Arnold Schwarzenegger er ook goed in trouwens. Maar goed, die vicepresident
Kamala. En daarna nog één.
Ja, precies. Kamala Harris, de vicepresident van Trump. Daar hoor je hier in Nederland weinig van. Misschien bij jullie in Amerika wel. Is zij een beetje uit de verf gekomen? Is dat iemand naar wie we zouden moeten kijken voor die volgende verkiezingen?
Ja, van Biden natuurlijk. Ja,
sorry, nou, van Biden.
Daar is wel wat teleurstelling over. Hoor. Want toen hij werd aangesteld, toen hadden de Democraten daar hoge verwachtingen bij. Dat is dus een jonger persoon. Het is een vrouw, een fris gezicht, frisse blik. Maar ik moet toch zeggen, die is niet uit de verf gekomen. We zien haar eigenlijk amper. Ze heeft een paar belangrijke dossiers, waaronder ook de grens. Er is wel een grenscrisis gaande in Amerika al een tijdje. Met immigranten die illegaal de grens overkomen. Maar we hebben haar daar amper gezien. En we zien haar sowieso eigenlijk amper.
Ja, nou, okay, nou, het beeld wat een beetje... We gaan naar de kettingvraag toe, Jan. De kettingvraag die jou gesteld werd, die mag jij weer stellen aan de volgende gast. En dat is James Kennedy. Hij is hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis. Morgen mijn gast, wat zou je willen vragen?
Ja, sowieso een hele leuke gast. Ik lees en luister graag James Kennedy. En hij is een Amerikaanse Nederlander. Of ik weet niet of hij inmiddels een Nederlandse Amerikaan is. Of hoe hij dat zelf voelt. Maar hij weet precies wat er speelt aan beide kanten van de oceaan. En ik denk dat Nederlanders diep van binnen... Volgens mij voelen die nog steeds dat wij Nederlands nuchter zijn en Amerikanen niet. Die zijn een beetje gek. Maar ik heb zelf het gevoel de laatste jaren met corona, maar ook over andere onderwerpen, hoor ik in Nederland steeds meer de complottheorieën, de onvrede, vlaggen op de kop in stad en land. De dingen die ik eerst vooral in Amerika hoorde en zag, zie ik steeds meer in Nederland. Elke keer als ik op bezoek ben. Dus ik vraag me af, James, wat denk jij? Zijn wij meer op de Amerikanen gaan lijken? En lijken wij misschien sowieso niet wat meer op Amerikanen dan we eigenlijk zelf willen toegeven?
We gaan het er morgen vragen. Dank Jan Posma voor dit interessante gesprek. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.